Goedemorgen allemaal. Fijn dat jullie er zijn. We mogen hopen op een gezegende dienst waarin Daniël van Lokhorst uit Vaassen hoopt voor te gaan. En we groeten ook de mensen die met ons meeluisteren en ook de gasten in ons midden. Heel hartelijk welkom. Een paar afkondigingen. De collecte is na de schriftlezing en is bestemd voor de gemeente, de eerste en de tweede voor Tiervent. Volgende week zondag om 10:00 hopen we weer samen te komen in een dienst waar dominee Kees Stafleu uit Veenendaal hoopt voor te gaan. Aanstaande dinsdag om 7:45 is Bijbelstudie gebedsavond bij zuster Winnie But, Sjabolaan 31 in Barneveld. Zaterdag 20 september hebben we een uitstapje van de gemeente en we gaan met elkaar naar de Sjoel in Elburg. En daar heb ik een nagekomen bericht van. Degenen die meegaan, u kunt ze denk ik nog wel opgeven ook, die worden verwacht op 20 september om 10:00 hier in de kerk. Drinken we even een bakje met elkaar. Deze week ontvangt u nog een mail met het programma wat we hebben opgesteld voor het museum en voor het restaurant. En als u een museumjaarkaart hebt, dan moet u die meenemen, want het scheelt u 8,5 euro. Dus mocht u hem hebben, meenemen. De bloemen uit de dienst gaan naar Anneline. En u wordt uitgenodigd om na de dienst een kop koffie of thee te blijven drinken. En we beginnen de lofprijzing met het zingen van opwekking 207. Mijn God, ik zal u verhogen. En opwekking 88, een rivier vol van vrede. En dan daarna staande het interslied Johan de Heer 349 vers 3. Of schonk ge mij de hulp van uw geest. Ik wens u een gezegende dienst.
Oh. Thank you. Goedemorgen. Ik weet niet of jullie het gehoord hadden, maar Niels, wat had je dat mooi gedaan om tussen een rivier vol van vrede al als voorspel, al schonk gij mij de hulp van uw geest te spelen. Nou, het is toch heel mooi, hoe kun je nou een rivier vol van vrede zijn? Daar hebben we natuurlijk Gods geest bij nodig. De Heer is machtig, hij helpt ons altijd. Hij heeft de hemel en de aarde gemaakt. De Heer blijft altijd trouw. De Heer zal altijd beschermen. Zijn trouw duurt eeuwig. Hij laat het werk van zijn handen niet los. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt. En van de zeven geesten voor zijn troon. En van Jezus Christus, de betrouwbare getuige, de eerstgeborene van de doden. De heerser over de volken van de aarde. Amen. Jullie mogen gaan zitten. Deze dienst zal in het teken staan van Psalm 42, een hele bekende psalm. En als thema boven deze dienst zou ik willen zetten heimwee en hoop. Of het komen en voor Gods aangezicht verschijnen. En daarom gaan we nu ook zingen van Psalm 42, de versen 1 en 5. Hijgend hert der jacht ontkomen en maar de Heer zal uitkomst geven. Ik denk dat de meesten van ons deze twee versen wel uit het hoofd konden meezingen. Ik weet dat ik als een jongetje van een jaar of 8, 9 op maandagochtend bij het bureau van de meester ook deze psalmen al heb geleerd. Ik wil graag met jullie een zegen vragen over deze dienst. Trouwe God en Vader in de hemel, dank u wel dat we u zo mogen noemen. Een trouwe God en ook een trouwe Vader. Dank u wel, Heere God, dat u er al bij was toen we vanmorgen wakker werden. Dat u er ook nog bij bent als we vanavond weer naar bed gaan. Heer, u bent erbij in alle omstandigheden van ons leven. Het kunnen hele fijne, mooie, goede omstandigheden zijn. Maar soms ook hele moeilijke en ingewikkelde en verdrietige omstandigheden. Heer, soms ervaren we u heel erg dichtbij. Maar er zijn ook momenten, Heer, dat we ons wel eens afvragen. Misschien zelfs wel eens naar de hemel schreeuwen. Heer, waar bent u? Heer, ons gevoel laat ons soms zo in de steek. Dat we soms uw aanwezigheid niet ervaren. Maar Heer, dank u wel dat u de kerk hebt gegeven. Dat we hier op deze zondagochtend als broers en zussen bij elkaar mogen komen. Dat we elkaar mogen ontmoeten, maar dat we ook u mogen ontmoeten. Dat het ontmoeten van elkaar ook helpt om u te ontmoeten. Dat het zingen van de liederen ook helpt om dichter bij u te komen, om iets van u te ervaren. Heer, misschien net bij het zingen van de liederen, het hijgend hert en maar de Heer zal uitkomst geven, hebben we misschien ook wel iets ervaren van uw aanwezigheid, omdat het oude herinneringen bovenbracht. Heer, ik wil u zo vragen, wilt u met uw Heilige Geest in deze dienst zijn? Geef ons een goed moment met elkaar. Dat we ook echt uw aanwezigheid mogen ervaren en dat we opgebouwd en opgewekt weer naar huis mogen gaan. Heer, zegen alles wat in deze dienst gebeurt. Dat het tot eer mag zijn van uw grote naam, dat u geloofd en geprezen wordt. Zegen ons zo in Jezus' naam. Amen. Niet alleen hier als kerk zijn we bij elkaar, maar we zijn ook verbonden met de mensen die met ons meekijken via YouTube. En daarom is er nu ook een kindermoment waarin het gaat over alles is anders in de ogen van God. altijd leuk, die kinderliedjes. Dat een wijze les in alles is anders in de ogen van God, maar ook een klein grapje. Zeker hier in de buurt van Barneveld, de kippengrap. Een levende kip en een gebraden kip zat erin. We gaan met elkaar lezen Psalm 42. Maar ik lees ook Psalm 43 erbij. En ik zal ook in de preek straks uitleggen waarom ik dat doe. Als je de NBV-vertaling uit 2021 voor je hebt, dan staat er boven Psalm 42, tweede boek. Voor de koorleider, een kunstig lied van de Korachieten. Zoals een hinde smacht naar stromend water, zo smacht mijn ziel naar u, o God. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Wanneer mag ik nader komen en voor God verschijnen? Tranen zijn mijn brood bij dag en bij nacht. Want heel de dag hoor ik zeggen, waar is dan je God? Weemoed vervult mijn ziel nu ik mij herinner hoe ik meeliep in een dichte stoet en optrok naar het huis van God, een feestende menigte, juichend en lovend. Wat ben je bedroefd, mijn ziel, en onrustig in mij. Vestig je hoop op God. Eens zal ik hem weer loven, mijn God die mij ziet en redt. Mijn ziel is bedroefd. Daarom denk ik aan u, hier in het land van de Jordaan, bij de Hermon en op de top van de Misar. De roep van vloed naar vloed, de stem van uw waterstromen, al uw golven slaan zwaar over mij heen. Overdag bewijst de Heer mij zijn liefde en 's nachts klinkt een lied in mij op. Een gebed tot de God van mijn leven. Tot God mijn rots wil ik zeggen, waarom vergeet u mij? Waarom ga ik gehuld in het zwart, door de vijand geplaagd? Mij gaat door merg en been de hoon van mijn belagers, want ze zeggen heel de dag, waar is dan je God? Wat ben je bedroefd, mijn ziel, en onrustig in mij, vestig je hoop op God. Eens zal ik hem weer loven, mijn God die mij ziet en redt. Verschaf mij recht, o God, vecht voor mijn zaak. Bescherm mij tegen een liefdeloos volk, vol list en bedrog. U bent toch mijn God, mijn toevlucht. Waarom wijst u mij af? Waarom ga ik gehuld in het zwart, door de vijand geplaagd? Zend uw licht en uw waarheid, laten zij mij geleiden en brengen naar uw heilige berg, naar de plaats waar u woont. Dan zal ik naderen tot het altaar van God, tot God, mijn hoogste vreugde. Dan zal ik u loven bij de lier, God, mijn God. Wat ben je bedroefd, mijn ziel, en onrustig in mij. Vestig je hoop op God. Eens zal ik hem weer loven, mijn God, die mij ziet en redt. We gaan ook van deze psalm zingen. We hebben het net al gedaan, maar er zijn meerdere versies van. Ook in Johan de Heer 989 of opwekking 281 staat het lied Als een hert dat verlangt naar water. We gaan hem twee keer zingen en ook nu zal de collecte plaatsvinden.
Thank you.
is het toch heerlijk om met zo'n fijne organist mee te kunnen zingen. Niels, fijn dat je er bent vanmorgen. Ik zei al, als thema van deze preek heb ik gezegd heimwee en hoop. Of het komen en voor Gods aangezicht verschijnen. Ik weet of hier vanmorgen mensen zijn die zeggen, ik vind het wel leuk om op televisie wel eens naar van die liedjesprogramma's te kijken. Ik ben er zelf niet een hele grote fan van, maar gisteravond was er nog zo'n populair programma op televisie en dat heet De Beste Zangers. Vorig jaar heb ik het wel gekeken, want toen deed namelijk Martijn Buwalda mee. Martijn Buwalda is van oorsprong een gospelzanger en hij was ook voor dit seculier, het is niet zozeer een christelijk programma, uitgenodigd. Maar ik vond een lied van Martijn Buwalda, het is ongeveer een jaar of 15, 16 uit. En dat lied heet Schreeuwen naar de hemel. En dat lied zegt, mijn keel is droog van al het roepen, mijn benen slap van al het lopen. Ik ben u al zo lang aan het zoeken, waarom zou ik nog op u hopen? U bent nu aan zet, het is uw besluit. En als u niet wil helpen, dan kom ik er zelf wel uit. Laat me schreeuwen naar de hemel, mijn longen uit mijn lijf. Want waarom zou ik nog bidden als ik toch geen antwoord krijg? Ik heb tijdenlang gezwegen, u hebt kans genoeg gehad. Wilt u mij misschien niet spreken? Ik ben de stilte meer dan zat. Mijn hoofd is moe van het geloven, mijn armen slap van alle tillen. Waarom voel ik me bedrogen? Waarom blijft het stil van binnen? U koos toch voor mij? Is dit soms wat u wil? En nu het erop aankomt, waarom bent u stil? Doorbreek de stilte. Wees het water in mijn droge land. Doorbreek de kilte in mijn hart, mijn ziel en mijn verstand. Ik heb u nodig. Kom alstublieft een stukje dichterbij. Ik heb u nodig. Zonder u is alle kans op hoop voorbij. Ik vond het lied heel mooi aansluiten bij waar ook Psalm 42 en Psalm 43 over gaan. Over het dorst hebben naar God. Het echt verlangen naar God. Ik weet hoe u vanmorgen naar de kerk bent gekomen. Misschien gaat het heel goed in uw geloofsleven. Zegt u, ik ervaar God ontzettend dichtbij. Maar het zou kunnen zijn dat je vanmorgen naar de kerk bent gekomen en misschien wel in een soort woestijnperiode in je leven zit. Dat je denkt, ik zou wel graag wat meer van God willen ervaren. Misschien is er wel iets waar je elke dag voor bidt. Is er een zorg in je leven? En dan denk je misschien wel eens, waarom geeft God geen antwoord? Waarom merk ik niks van God? In Psalm 42 wordt twee keer de vraag gesteld, waar is dan je God? En misschien vraag je dat zelf ook wel eens af, waar is God eigenlijk? Misschien als je vanavond het journaal aandoet en je weer 20 minuten lang ellende van deze wereld op je af ziet komen, dat je denkt, waar is God? Over dat thema gaat Psalm 42. En ik denk dat Psalm 42 ook samen met Psalm 43 een mogelijk antwoord geeft hoe je daarmee kunt omgaan. Dus daar gaat het vanmorgen over. Over hoe kun je omgaan met die momenten in je leven dat je soms zo weinig van God ervaart in je leven. En ik denk dat we dat allemaal wel eens meemaken. Ik in mijn leven wel. Ik ken momenten dat ik God als heel dichtbij heb ervaren. Maar ik ken ook zeker die momenten dat ik denk, Heer, waar bent u? Ik zou zo graag op dit moment iets meer van u willen ervaren in mijn leven. Maar laten we eens naar deze psalm kijken. Ik heb er bewust voor gekozen om Psalm 42 en Psalm 43 te lezen. Want deze twee psalmen horen bij elkaar. Er zijn ook bepaalde vertalingen van de Bijbel die het er ook bij zetten. Die gewoon bij Psalm 43 zeggen, dit is een vervolg van Psalm 42. En waarom ze bij elkaar horen, zie je heel duidelijk aan het refrein wat 3 keer terugkomt. Het refrein waar Psalm 43 ook mee eindigt. Wat ben je bedroefd, mijn ziel, en onrustig in mij. Vestig je hoop op God. Eens zal ik hem weer loven, mijn God die mij ziet en redt. 2 keer komt dat refrein voor in Psalm 42 en 1 keer in Psalm 43. Dus deze twee psalmen horen bij elkaar. Er staat boven een kunstig lied van de Korachieten. En de Korachieten, dat was een Levitische familie die in de tempel dienst deed als tempelzangers. En ook als poortwachters. Dus een hele belangrijke functie hadden zij in de tempel. Zij zorgden voor het aanbidden van God. En ze hebben ook heel wat psalmen geschreven. In sommige vertalingen staat er boven de zonen van Korach. Maar het hoeft niet per se de zonen te zijn. Het zouden ook de nakomelingen uit de stam, uit de familie van Korach kunnen zijn. En hoewel er over Korachieten wordt gesproken, over de zonen van Korach, is de toon van deze psalm toch heel erg persoonlijk. Het is één persoon die het als het ware naar God uitschreeuwt en zegt: Heer, waar bent u? Ik zou zo graag iets van u willen merken. Charles Spurgeon, die vindt de stijl van deze psalm zo op die van David lijken dat hij zelfs vermoedt dat dit wel eens een psalm van David zou kunnen zijn. We weten het niet, maar het zou best kunnen. De tijd waarin deze psalm is geschreven is ook niet helemaal bekend. Er is eigenlijk helemaal niet zo heel veel bekend van de context van deze psalm. Maar er zijn aanwijzingen dat de schrijver van deze psalm misschien in ballingschap zat of misschien wel op de vlucht was. En daarom zijn er ook bijbeluitleggers die zeggen, nou als die dan misschien van David is, is die misschien wel geschreven in de tijd dat David op de vlucht was voor Absalom. Maar het zou ook kunnen dat hij in de tijd is geschreven van de ballingschap, dat het een gedeelte van het Joodse volk niet meer in Israël woonde, maar in ballingschap was. In deze psalm kom je wel twee geografische aanwijzingen tegen. Er wordt gesproken over de Hermon en over de Misar. Dat zijn gebergten in het noorden van Israël. Maar in ieder geval, de schrijver van deze psalm bevindt zich of letterlijk heel ver bij de tempel vandaan, of geestelijk bevindt deze schrijver zich heel ver bij God vandaan. Deze psalmist begint met: zoals een hinde smacht naar stromend water, zo smacht mijn ziel naar u. Er is in deze psalm sprake van een innerlijke strijd, maar ook van spot door buitenstaanders die twee keer de vraag stellen: hé, waar is dan je God? Ik ben eens gaan kijken, maar eigenlijk zou je alle psalmen, alle 150 psalmen, in één vers kunnen samenvatten. Er is zo'n kerntekst van al die 150 psalmen en die staat in psalm 103, vers 1. Het is trouwens grappig, volgende week komt Kees Stafleu hier weer spreken. En Kees Stafleu heeft ons op de Bijbelschool geleerd om op zoek te gaan naar kernversen van Bijbelboeken. En zo'n kernvers van het Bijbelboek Psalmen is Psalm 103, vers 1. Loof de Heere mijn ziel en al wat in mij is zijn heilige naam. Dat zie je ook heel duidelijk in deze psalm terug. Dat refrein: loof de Heere mijn ziel en al wat in mij is zijn heilige naam. Wat ben je bedroefd, mijn ziel, en onrustig in mij. Vestig je hoop op God. Eens zal ik hem weer loven, mijn God die mij ziet en redt. Ik zei al, in mijn Bijbelvertaling staat er boven het tweede boek. Want de 150 psalmen zijn in te delen in 5 groepen. En psalm 42 is het begin van de tweede groep. Ik weet niet waar u aan denkt als je 5 hoort. Maar 5 is heel sterk een verwijzing naar de eerste 5 boeken van de Bijbel. Die worden in het Grieks ook wel de Pentateuch genoemd. 5. Joden kennen het als de Torah. En het bijzondere is, de 150 psalmen van de Bijbel kun je leggen naast de eerste 5 boeken van de Bijbel. Naast Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium. De eerste 41 psalmen hebben een hele sterke link met het Bijbelboek Genesis, waarin het over de mens gaat. De tweede groep waar we net over gelezen hebben, die beginnen met psalm 42 tot en met 72, Exodus. Exodus waar het om Israël gaat. 73 tot en met 89, Leviticus, waar de tabernakel en later ook de tempel een hele belangrijke rol in speelt. Deze lieden gaan ook heel veel over de tempel, over Gods heiligdom. 90 tot en met 106 over Numeri, Mozes en de woestijn. En de psalmen 107 tot en met 150 over Deuteronomium, wet en land. Denk maar eens aan de langste psalm in de Bijbel, psalm 119. Eén groot loflied op de wet. En die staat dan in het vijfde boek van de psalm met een verwijzing naar Deuteronomium. Maar goed, het tweede boek van de psalmen, waar we net mee zijn begonnen, psalm 42 en psalm 43, vallen dus binnen Exodus. Waar Israël een hele belangrijke rol in speelt. En dat zie je ook in deze psalm terug. Vers 5. Weemoed vervult mijn ziel nu ik mij herinner hoe ik meeliep in een dichte stoet en optrok naar het huis van mijn God, een feestende menigte, juichend en lovend. Die feestende menigte die juichend en lovend onderweg was, dat was het volk Israël. Joden die niet in Israël woonden, hadden eigenlijk de opdracht om bij de drie grote feesten als een pelgrimstocht naar Jeruzalem te gaan om daar de feesten te vieren. En onderweg groeide die groep aan en al lovend en al zingend liepen ze dan naar Jeruzalem. Psalm 42 begint met die hele bekende woorden: zoals een hinde smacht naar stromend water, zo smacht mijn ziel naar u, o God. Ik heb mijn moeder vanmorgen meegenomen, dus ze kan het getuigen. Wij mochten vroeger thuis eigenlijk niet zeggen: mam, ik heb honger. Dan zei mijn moeder altijd: nee, honger hebben kinderen in Afrika. Je hebt trek. En ik zat na te denken, bestaat er ook zoiets voor dorst hebben? Ik denk niet dat mijn moeder me ooit heeft gecorrigeerd dat ze zei: mam, ik heb dorst. Maar toch is er ook wel een iets zwakkere vorm van dorst hebben. Dat je dus niet echt zegt, ik heb vocht nodig, want anders dreig ik te sterven. Maar dat je gewoon zin hebt in een lekker bakje koffie of in een lekker bakje thee. Er zijn genoeg drankjes die wij op een dag drinken die niet zozeer bedoeld zijn om ons vochttekort aan te vullen, maar gewoon omdat we het lekker vinden om een kopje koffie of een kopje thee te drinken. Misschien als je heel erg van tuinieren houdt, dat je denkt, ach, als ik een hele dag in de tuin heb gewerkt, dan trakteer ik mezelf na afloop even op een koud glaasje bier. Gewoon om er eventjes van te kunnen genieten. Maar dat is eigenlijk niet waar deze psalmist het over heeft. Niet zozeer iets lekkers drinken omdat je het fijn vindt, maar gewoon echt dorst hebben omdat je het nodig hebt. Een mens kan 3 tot 4 dagen zonder vocht. We kunnen langer zonder eten, maar ongeveer 3 tot 4 dagen zonder vocht. Gelukkig heb ik dat nooit meegemaakt, maar stel je voor dat je al 2 of 3 dagen niet hebt gedronken, dat je zo'n ontzettende dorst hebt dat je zegt, het maakt me gewoon niet meer uit welk vocht er voor mijn neus wordt neergezet. Al het vocht is welkom. En dat is eigenlijk waar deze psalmist het over heeft. Dorst hebben, smachten, smachten naar God. Ik zei in de inleiding al, ik weet niet of u dat uit uw leven herkent, dat je soms een ontzettend sterk verlangen hebt naar God, omdat je misschien dingen in je leven meemaakt dat je denkt, Heer, waar bent u? Dat je misschien soms net als Martijn Buwalda, waarvan ik net het lied aanhaalde, schreeuwen naar de hemel, dat je het ook wel eens naar God hebt uitgeschreeuwd, Heer, waar bent u? Ik heb u zo ontzettend nodig. Ik denk dat deze psalmen daar ook antwoord op geven. Daar ga ik zo meteen naartoe. Maar ik wil eerst iets zeggen over geloven. Ik werk op een middelbare school en met enige regelmaat spreek ik met mijn leerlingen over soms hele basale onderdelen. En ik vraag eens aan leerlingen, wat is geloven eigenlijk? En dan krijg je de meest mooie antwoorden wat leerlingen soms denken dat geloof is. Een tijdje geleden vond ik een heel mooi voorbeeld over wat geloven is. En daarin wordt geloven vergeleken met een trein. Een trein heeft 2 rails nodig om overheen te kunnen rijden. En zo heeft geloven eigenlijk ook 2 rails. De ene rails is verstand en de andere rails is gevoel. Verstand zou je kunnen zeggen, dat is de Bijbel kennen, dat is theologie. Dat zijn leerstellingen, het begrijpen van wie God is en wat hij zegt. Wat dus heel sterk in je hoofd zit. Maar de andere rail van geloof is ervaring. Dat is het voelen, het meemaken. Het innerlijk geraakt worden door God. Door gebed, door gemeenschap. Maar ook door lijden en vreugde. Geloof is niet alleen de Bijbel voor waar aannemen, maar het is ook de dagelijkse relatie met God. Ik denk dat hier ook een gedeelte van een antwoord zou kunnen liggen, hoe je kunt omgaan met die momenten in je leven dat je soms God als niet zo dichtbij ervaart. Want dat zit heel vaak op die rail van ervaring. Je ervaart weinig. Maar dan is het soms goed om misschien wat meer op je verstand te vertrouwen. Ik kom daar zometeen nog wat meer op terug. Een ander kenmerk van geloof is dat geloven eigenlijk niet iets is wat je in je eentje kunt doen. Natuurlijk als je in je eentje bent opgesloten, in je eentje opgesloten zit of je spoelt aan op een onbewoond eiland, dan stopt je geloof op zich niet. Maar voor geloven heb je medegelovigen nodig. Zoals de Joden gewend waren om met de drie grote feesten in een grote stoet op te trekken naar Jeruzalem om daar bijvoorbeeld het Pesachfeest te vieren. Zo mogen wij ook weten dat we op dit moment onderdeel zijn van een groep van 2,4 miljard mensen op deze wereld die samenkomt om God te eren en te loven. Dat we ook samen onderweg zijn naar die toekomst die voor ons ligt. Geloof is niet iets wat je in je eentje doet. Maar geloof is ook iets wat je hele mens zijn aangaat. In de Bijbel wordt gesproken over geest, ziel en lichaam. Over je hele leven. Geloof is niet alleen iets voor zondagochtend. Maar geloof is 365 dagen per jaar. Altijd en overal. Als je thuis bent. Op je werk. Op school. Tijdens het sporten. In je rol als echtgenoot, vader, moeder, opa, oma. Op alle plekken gaat het geloof met je mee. Geloof is gewoon een vast onderdeel van je hele leven. Jezus geeft ook antwoord op de vraag wat geloven eigenlijk is. In Matteüs 22 wordt de vraag aan Jezus gesteld: wat is het allereerste, het allergrootste gebod? Er wordt door de fariseeën eigenlijk gevraagd naar die rail van verstand. De rail van theologie. En Jezus geeft eigenlijk een antwoord wat meer op dat andere spoor zit. Meer op het spoor van ervaring. Want wat zegt Jezus? Heb de Heer uw God lief met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grootste gebod. Het tweede eraan gelijk is: heb uw naaste lief als uzelf. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, geloven is het hebben van een liefdesrelatie met God. Ik hoef jullie niks te zeggen dat relaties zijn ontzettend ingewikkeld. Je bent 16, 17 jaar, je wordt hopeloos verliefd op iemand. En opeens ben je 20 jaar getrouwd en denk je, waarom liep het allemaal niet zo gemakkelijk de afgelopen 20 jaar? Relaties zijn ontzettend ingewikkeld. En ook geloven, als dat een liefdesrelatie is, is dat soms ook heel erg ingewikkeld. Dat heeft te maken met onze verlangens, onze kijk op de wereld. Maar we zongen er net in het kinderlied al van, bij God zijn dingen soms heel anders. En zien we dat helemaal niet altijd. Wat nou als je in je leven meemaakt dat God afwezig lijkt, dat je weinig van God in je leven ervaart? Ik denk dat iedereen dat overkomt. En misschien spreken we er wel weinig over naar elkaar, omdat we soms ons er misschien iets voor schamen. Maar dan mag je weten dat eigenlijk iedereen dat wel meemaakt. Momenten dat je heel sterk in je geloof staat, worden misschien wel afgewisseld door momenten dat je vol twijfel zit. Maar ik denk dat Psalm 42 en Psalm 43 een antwoord geven op hoe je daarmee om kunt gaan. En dat antwoord komt drie keer voor. Ik denk dat het refrein in Psalm 42 en Psalm 43 een hele belangrijke rol speelt. Wat ben je bedroefd, mijn ziel, en onrustig in mij? Vestig je hoop op God. Eens zal ik hem weer loven. Mijn God die mij ziet en redt. In dit refrein zitten volgens mij drie tips. Drie mogelijkheden om te gaan met het ervaren van Gods afwezigheid. En het eerste is, spreek je innerlijke ik aan en vertrouw op God. Het tweede is, ga God loven en prijzen. En het derde is, kijk naar God als iemand die je ziet en die je redt. Die eerste tip, spreek je innerlijke ik aan en vertrouw op God, is eigenlijk best apart. Als je naar dit refrein kijkt, dan gebeurt er in dit refrein iets bijzonders. Ik en jij lopen in dit refrein door elkaar heen. De ik-persoon, dus de dichter van deze psalm, die merkt op dat zijn ziel bedroefd en onrustig is. En die geeft een tip aan de ziel mee. Vestig je hoop op God. Als het ware als iemand die een gesprek heeft met zichzelf. En ik ben het eens gaan opzoeken, maar binnen de psychologie is dat eigenlijk best iets normaals. En misschien kent u, misschien ken jij het ook wel uit je leven. Dat je soms tegen jezelf zegt, hou vol. Laat je niet gek maken. Je kunt het. Een tijdje geleden ontmoette ik iemand. En die persoon die had heel zijn leven te maken gehad met een bepaald minderwaardigheidsgevoel. En die had er heel veel last van in zijn leven. En die had een aantal gesprekken met een psycholoog gehad. En die psycholoog had een hele simpele tip aan die persoon gegeven. Ik weet niet of ik die tip zelf in de praktijk had kunnen brengen, maar deze persoon had dat wel gedaan. Die kreeg als tip mee om gewoon een klein briefje, zo'n plakbriefje te maken en daarop te schrijven, je bent waardevol, je bent geliefd. En die op de spiegel te plakken en elke ochtend in de spiegel te kijken en zich daaraan te herinneren. Wij kunnen als mensen op de een of andere manier onszelf aanspreken. Hou vol. Laat je niet gek maken. En zo kunnen we ook tegen onze ziel zeggen, vestig je hoop op God. Ik zei het al, geloven heeft als het ware twee rails. De rail van verstand en de rail van ervaring. En soms moeten we misschien maar eventjes tegen ons verstand zeggen, neem het maar eventjes over. Wij ervaren eventjes niks, maar we gaan eventjes verder op de dingen die wij van God al weten. Vestig je hoop op God, ook al ervaar je dat op dat moment niet zo. Twijfel je? Mis je de stem van God? Ervaar je zijn afwezigheid? Zet de eerste stap en spreek jezelf toe. Maak de keus om God te vertrouwen. In een relatie met een ander maak je ook de keus om de ander te vertrouwen. Ook al zie je de uitkomst nog helemaal niet altijd. De tweede tip die wordt gegeven, als je het gevoel hebt dat God het laat afweten, ga zingen van Gods grootheid. Liederen die spelen in op ons gevoel. De psalmen onder christenen, onder gelovigen is het meest populaire bijbelboek. Misschien in uw leven ook wel. Als je misschien terugkijkt, denk uit welk bijbelboek heb ik het meest gelezen de afgelopen jaren, dat je misschien wel zegt, ja, uit het Bijbelboek de psalmen. Want in de psalmen wordt God geloofd en geprezen voor wie hij is, maar ook de diepste verlangens worden erin uitgezongen. Emoties worden erin geuit. Muziek helpt ons heel erg. Veel mensen houden ook van muziek. Vinden het fijn om op de radio een lied te luisteren, of hebben misschien wel een playlist met Spotify, maar ook in de kerk zingen we altijd. En waarom zingen we eigenlijk in de kerk? Ten eerste natuurlijk om God te loven en te prijzen om wie hij is. Maar het zingen helpt ook om eventjes boven onszelf uitgetild te worden. Om emoties langs te laten komen die we misschien wel lastig vinden om onder woorden te brengen. Een jaar of 10, 15 geleden liep het niet zo lekker op mijn werk en ik heb een tijdje met een burn-out thuis gezeten. En toen had ik ook gesprekken met een psycholoog. Ik weet nog heel goed dat zij altijd begon met de eerste vraag, hoe voel je je? Dat vond ik gelijk een hele ingewikkelde vraag. En ik vroeg aan haar, waar kan ik uit kiezen? En toen zei ze, oh ja, jij bent een man. Je kunt uit de 4 B's kiezen. Bang, blij, bedroefd en bezorgd. Nou ja, vul het in. Toen was ik heel blij mee, ik kon eruit kiezen. Ik vond het best moeilijk om mijn innerlijke gevoelens onder woorden te brengen. Maar in diezelfde tijd koos ik er ook voor, als ik in mijn eentje in de auto zat, om dan te gaan zingen. En ik zei al, ik was een ventje van 8 en elke maandagochtend zong ik samen met Erik en Danielle bij het bureau van de meester en kregen wij een cijfer voor het zingen van de ene week een psalm en de andere week een gezang. En die oude liederen van vroeger, die kwamen met enige regelmaat bij mij boven. En ik zat er in de auto en ik zong een refrein wat we net ook met elkaar hebben gezongen. Maar de Heer zal uitkomst geven, hij die daag zijn gunst gebiedt. Ik zag die uitkomst helemaal niet. Maar ik zong het: maar de Heer zal uitkomst geven, hij die daag zijn gunst gebiedt. Ik zal in dit vertrouwen leven en dat melden in mijn lied. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen daar ik hem verwacht. En mijn God wat mij mag, en mijn hart wat mij mag treffen, tot de God mijns levens heffen. Ik weet nog goed, ik was een ventje van 8 en ik zong dat ik had eigenlijk nog helemaal geen idee wat ik eigenlijk uit mijn hoofd had geleerd. Ook geen idee dat die tekst mij 20, 30 jaar later opeens ontzettend helder zou zijn. Maar de Heer zal uitkomst geven. Het tilde me op dat moment boven mezelf uit. Het gaf me steun, het gaf me hoop. En de derde tip die in dit refrein wordt gezegd is: eens zal ik hem weer loven, mijn God die mij ziet en redt. Ik vind dat zo sterk dat als ik de Bijbel lees, dat op zoveel plekken van de Bijbel de naam van God terugkomt. Soms als naam, maar soms ook gewoon als heel duidelijk voorbeeld daarvan. Want Gods naam is Yahweh. Yahweh, ik ben die ik ben, mag je ook vertalen met ik ben erbij. God is een God die erbij is. God is erbij op de toppen van ons geloof, maar God is er ook bij op die moeilijke momenten van ons geloof. Dat we te maken hebben met ziekte, met lijden, met rouw. Met mensen die ons ontvallen. Het moment dat het leven tegenzit. Dat het leven geen roze geur en maneschijn is. Dus deze drie tips worden door de psalmdichter ons aangereikt. Ik wil ook nog even kort kijken naar het derde vers van Psalm 43. Waar staat: zend uw licht en uw waarheid. Laten zij mij geleiden. En brengen naar uw heilige berg, naar de plaats waar u woont. Hier wordt een verwijzing gemaakt naar het woord van God. Het woord van God wat licht en waarheid is. Als je wel eens afvraagt waarom spreekt God niet, dan hebben we al een boek gekregen. Een boek wat vol staat met het spreken van God. God wil ook door de Bijbel heen tegen u en tegen jou en tegen mij spreken. Zorg dat Gods licht en Gods waarheid ook uw en jouw licht en waarheid worden. Leer Bijbelteksten uit je hoofd. Soms helpt het gewoon heel erg om zo'n Bijbeltekst op te zeggen en zeggen: ja, maar deze tekst gaat ook over mij. Wat ben je bedroefd, mijn ziel, en onrustig in mij? Dan mag je jezelf ook inzien. Vestig je hoop op God. Eens zal ik hem weer loven, mijn God die mij ziet en redt. Hoe mooi is het als je op een moment in je geloof bent dat het niet zo lekker loopt, dat je deze tekst dan voor jezelf kunt opzeggen. Dat je daar houvast aan mag hebben. Ik begon het ook al te zeggen: het is fijn dat we de kerk hebben. Ik denk dat de kerk ontzettend belangrijk is voor ons geloofsleven. In Efeze 3, vers 18 en 19 staat: dan zult u met alle heiligen de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen. Ja, de liefde van Christus kennen die alle kennis te boven gaat. Opdat u zult volstromen met Gods volkomenheid. Wauw. Opdat je zult volstromen met Gods volkomenheid. En hoe kan dat? Met alle heiligen samen. Dat is ook zo mooi van de kerk. Misschien ben jij wel degene die op dit moment de sterke schouders heeft. Die sterk in zijn of haar geloof staat. En dat een van jouw broers of zussen bij jou steun mag vinden. Misschien wel in jou iets mag merken van wie God is. Maar het kan ook zijn dat degene die nu heel sterk in zijn geloof staat, misschien wel degene is die over een jaar het moeilijk heeft. En dat de rollen dan zijn omgedraaid. Als gelovigen, als christenen hebben we elkaar nodig. God heeft de kerk bedacht als het lichaam van Christus. Zoals we hier nu zitten vanmorgen. Wij zijn gewoon onderdeel van het lichaam van Christus. Moet je dat eens op je laten inwerken? Zodat jij voor jouw buurman of voor je buurvrouw misschien de hand van Jezus kan zijn. Of de troostende schouder van Jezus. En dat het misschien volgende week andersom zou kunnen zijn. Geloven is iets dat doe je met elkaar. Het is heel ingewikkeld om in je eentje te geloven. We hebben steun nodig van elkaar. Ik wil nog één keer afsluiten met dat refrein wat drie keer terugkomt in Psalm 42 en Psalm 43. Als jij net als deze psalmdichter smacht naar God, dat je als een hert naar God verlangt. Wat ben je bedroefd, mijn ziel, en onrustig in mij. Vestig je hoop op God. Eens zal ik hem weer loven, mijn God die mij ziet en redt. Het mooie is, in dit refrein zit ook iets van de wederkomst van Jezus. Eens zal ik hem weer loven, mijn God die mij ziet en redt. We moeten ook eerlijk zijn naar elkaar. Er zijn situaties in ons leven die worden in ons leven niet opgelost. We zullen allemaal te maken krijgen met de dood. Geen enkel geloofsleven gaat alleen maar op rolletjes. Er zijn sommige situaties die worden in ons aardse leven niet opgelost. Maar we mogen geloven dat Jezus Christus terugkomt. En dat er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komt. Dus als dat loven en prijzen in het leven misschien niet ten volle lukt, eens zullen we met die ontelbare scharen van alle gelovigen samen tot in de eeuwigheid God loven en prijzen. Amen. We gaan met elkaar zingen uit Johan de Heer 358, dat is Psalm 119, de versen 1 en 4. Geduchte God, hoor mijn gebeden. En dan ga ik op tot Gods altaar. danken en bidden. En als antwoord erop willen we met elkaar zingen een toekomst vol van hoop. Wat ook heel mooi aansluit bij het thema van deze dienst. Er is een toekomst vol van hoop. We willen zometeen in ieder geval danken en bidden voor Gijs en Gijsje. Ze waren afgelopen vrijdag 50 jaar getrouwd. We willen ook bidden voor een goed herstel van Johan. En ook bidden voor Gijsje dat het goed mag gaan met haar knie. We willen ook bidden voor Kobi. Of God haar heel dicht nabij wil zijn in haar moeilijke omstandigheden. We willen ook danken dat de coloscopie van Adrie van de Giezen goed is gegaan. Dat er geen verkeerde cellen gevonden zijn. En daar willen we graag voor danken. Maar er is ook gebed nodig. Omdat ze hoge koorts heeft gekregen en veel pijn. Adrie van Gers heeft weer een pijnbestrijdbehandeling gekregen. Er is lichte verbetering, maar de behandeling heeft nog lang niet het gewenste resultaat. Graag gebed hiervoor. We willen ook bidden voor broeders en zusters, ook hier in de gemeente, die psychisch of mentaal lijden. Broeders en zusters die gemis en verdriet ervaren, omdat een geliefde is ontvallen. En ook voor broeders en zusters met zorg over hun eigen gezondheid of de gezondheid van mensen die hun dierbaar zijn. En zij die het moeilijk vinden dat hun krachten en hun mogelijkheden verminderen. We willen ook deze zondag bidden voor onze zendingswerkers, Moussa en Esther. Ze brengen het evangelie onder moslims en zien moslims tot geloof komen. Hoe mooi is dat? En die krijgen het erg moeilijk tussen hun moslimfamilie. Dat is super ingewikkeld. Vraag of God hen moed wil geven om te blijven geloven en vertrouwen om Jezus die hen kent en lief heeft en zegen en gezondheid voor Moussa en Esther en hun gezin. En ook vandaag willen we bidden voor Israël dat de vrede van Jeruzalem mag komen voor hen en alle volken rondom hem. Laten we danken en bidden. Heere God, we willen beginnen met u te danken. Te danken dat u die liefdevolle vader bent. Te danken dat u de ik ben die ik ben bent. Dat u degene bent die erbij is. Dat u erbij bent in alle omstandigheden van ons leven. We willen u danken dat u de kerk hebt gegeven. Dat we als een gezin, als broers en zussen aan elkaar zijn gegeven. We willen u bedanken voor het volbrachte werk van uw Zoon Jezus Christus. Dat aan het kruis van Golgotha u ons met u hebt verzoend. We willen u danken voor de uitstorting van uw Heilige Geest. Dat u zelf door een Heilige Geest in ons woont. En in ons midden werkt. We willen u bedanken voor al het goede wat u geeft. Het dagelijks brood. Vergeving. Gezondheid. Een dak boven ons hoofd. Dingen die soms zo heel erg vanzelfsprekend zijn, Heer. Maar er zijn ook zoveel mensen op deze wereld die het niet hebben. Heer, dank u wel dat we bij u kunnen komen. Dat we onze noden, onze verlangens aan u mogen vertellen. Dat u niet denkt, nou dat is zoiets onbenulligs, daar moet je bij mij niet mee aankomen. Dat we alles tegen u mogen zeggen. Heer, we hebben net in de dienst ook met elkaar nagedacht over hoe om te gaan met die momenten dat we u niet dichtbij ervaren, dat het wel eens stil lijkt. Dat we het soms wel eens uitschreeuwen naar de hemel en vragen, Heer, geef eens antwoord. Heer, dan wil ik zo vragen, wilt u bij ons komen? Als wij die vragen ook wel eens hebben. Heer, wilt u ons dan helpen om onze ziel aan te spreken en zeg, stel je vertrouwen op God. Wilt u ons dan helpen en aansporen om juist naar de kerk te gaan en broers en zussen op te zoeken om samen uw naam groot te maken. En Heer, wilt u ons er dan aan helpen herinneren dat u een God bent die erbij is. Dat we u misschien niet altijd dichtbij ervaren, maar dat ons verstand dat mag weten dat u er altijd bij bent. Juist ook op die momenten dat het leven zo tegen zit. Heer, we zijn u ook dankbaar voor het 50-jarig huwelijk van Gijs en Gijsje. Dank u wel dat u hen zo lang voor elkaar gespaard hebt. En wilt u nog heel lang hen aan elkaar blijven geven. Zegen ook de komende jaren van hun huwelijk. Wil u ook bidden voor Johan en voor Gijsje. Wilt u verder herstel geven. willen ook de naam van Kobi bij u noemen. Heer, u kent Kobi, de moeilijke omstandigheden waarin ze verkeert. Wilt u zich blijvend over haar ontfermen? Ik wil ook bidden voor Adrie. We zijn dankbaar dat er geen verdere verkeerde cellen zijn gevonden. Maar wil u ook bidden voor verlichting van de pijn? En wilt u de verdere behandeling ook zegenen? Hier zijn ook zoveel namen die we niet noemen. Ook vanmorgen zullen er broeders en zusters hier in de kerk zijn of met ons meeluisteren. Die te maken hebben met lijden, met verdriet in hun leven. Heer, wilt u zich over hen ontfermen? Wilt u zich aan hen laten zien als de ik ben die ik ben, als de ik ben erbij? En Heer, laat het ook zo zijn dat we door de omstandigheden waarin we leven mogen uitzien naar de wederkomst van uw Zoon Jezus. Ik geloof echt, Heer, dat die wederkomst dichtbij is. Ook als we naar deze wereld kijken, er gebeurt zoveel om ons heen. Dan kan het niet anders, Heer, dan dat uw wederkomst aanstaande is. Heer, wilt u ons de kracht geven om vol te houden. Om ook vol verlangen te blijven uitzien. Maar ook door te gaan met onze dagelijkse dingen. Zegt u ons op ons werk, in ons gezin. Ik wil u ook zo bidden voor Moussa en Esther. Het is goed om voor hen te blijven bidden, want wat is het ingewikkeld om het evangelie te verkondigen onder moslims. Die soms zo vol haat zitten naar uw Zoon Jezus Christus. Het is zoveel geestelijke strijd. Uw tegenstander is soms ook zo bezig om proberen te voorkomen dat mensen hun vertrouwen op Jezus stellen. Of als ze hun vertrouwen op Jezus hebben gesteld, dat dan familieleden daar zo negatief op reageren. Heer, wilt u de pas bekeerde, de pas tot geloof gekomen mensen bij Moussa en Esther, wilt u die blijvend ondersteunen. Dat ze het vol mogen houden. Heer, soms lijkt dat heel ver weg, maar dat geldt eigenlijk ook voor ons. Ook wij maken omstandigheden mee die het soms zo moeilijk maken om het geloven vol te houden. Maar wees zo bij ons. Vul ons met uw geest. Laat ons uw aanwezigheid ervaren. Help ons. Zegen ons zo in Jezus' naam. Heer, we bidden u ook voor het volk Israël. Elke dag in het nieuws. Ook daar speelt zich ook een geestelijke strijd omheen af. Heer, we willen u bidden voor de vredevorst. Alleen de vredevorst kan daar ook blijvend vrede geven. Wilt u Israël beschermen. Wilt u ook omzien naar de Palestijnen. We dragen iedereen nu op. In Jezus' naam. Amen. We gaan zingen een toekomst vol van hoop. Iets anders wat mij in ieder geval heel vaak op die moeilijke momenten daardoorheen hielp, was het mogen ontvangen van de zegen. Ik vond dat al heel bijzonder als ik vroeger als kind in de kerk zat, dat na afloop zo de kerk ging staan voor de zegen. En er staat een ontzettend mooie zegen in 1 Thessalonicenzen 5. En die woorden zijn ook op u en op jou van toepassing. Mogen de God van de vrede uw leven geheel en al heiligen. En mogen heel uw geest, ziel en lichaam zuiver bewaard zijn bij de komst van onze Heer Jezus Christus. Hij die u roept is trouw en komt zijn belofte na. Amen. We zingen nog tot slot het zegenlied. En dat is opwekking 189, Zegen ons Heer.